De mededelingen vanuit de kerkenraad. Volgende week zondag hoopt u in een van de diensten voor te gaan, dominee P. de Butter. Volgende week zondag 8 oktober gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. En deze zal zijn in de Pnieuwkerk. Doopcommissie houdt zitting zaterdag 7 oktober om 8 uur in de consistorie van de Eben Haezerkerk. En de jongelui worden er nogmaals op gewezen dat de catechisaties weer zijn begonnen. En de juiste tijden vind je op de website van de kerk. De huisbezoeken voor komende week. Mevrouw C. Post, Makjan 17, maandagavond om 19:30. Familie Ras de Jonge, Het Ruim 29, maandagavond 20:30. Familie L. Hakvoort Kofferman, Hoepel 22, maandagavond 20:45. Familie Dokter Nink 45, dinsdagavond 20:00. Familie Limburg, Meeuwelaan 6, dinsdagavond 20:45. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 42, daarvan vers 2 en vers 3. 42 vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen. En 3. O mijn ziel, wat buige u neder. Wij gaan luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen we Psalm 88, vers 5. Ik derf mijn vrienden tot mijn straf. Ze zijn vervreemd van mededogen. Ik ben een gruwel in hun ogen. Het is wat als je vrienden waar je op vertrouwt en bouwt, je zo laten vallen. En dat ze je verachten. Dat gebeurt ook in het boek Job. Als de vrienden van Job gekomen zijn en na 7 dagen van zwijgen, 7 nachten van aanwezigheid, pijnlijk zwijgen, dan gaat er de eerste spreken, Elifas. En dat zal ook de schriftlezing zijn van morgen, Job 4. Gods heilig woord wordt ons gelezen, Job 4, nadat we gezongen hebben Psalm 88, vers 5 en Gods heilige wet hebben gehoord.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Thank you. Toen antwoordde Elifas de Temaniet en zeide, zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans, wie zich van de woorden kunnen onthouden? Zie, gij hebt velen onderwezen en gij hebt slappe handen gesterkt. Uw woorden hebben een struikelende opgericht en de krommende knieën hebt gij vastgesteld. Maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig. Het raakt tot u en gij wordt beroerd. Was niet uw vreze Gods uw hoop en de oprechtheid uw wegen uw verwachting? Gedenk toch, wie is de schuldige die vergaan zij en waar zijn de oprechten verdelgd? Maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zijn, maaien dezelfde. Van den adem Gods vergaan zij en van het geblaas van zijn neus worden zij verdaan. De brulling des leeuws en de stem des fellen leeuws en de tanden der jonge leeuwen worden verbroken. De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jonge eens oudachtigen leeuws worden verstrooid. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat, onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap op de mensen, kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest, en hij deed het haar mijns vleeses ten berge reizen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. Een beeltenis was voor mijn ogen, er was stilte. En ik hoorde een stem, zeggende, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie op zijn knechten, zou hij niet vertrouwen, hoewel hij in zijn engel een klaarheid gesteld heeft? Hoeveel te min op degene die leemen huizen bewonen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten, van de morgen tot de avond worden zij vermorzeld, zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid. Verrijst niet een uitnemendheid met hen? Zij sterven, maar niet in wijsheid.
Het woord van de Heere, zoals het vanmorgen tot u en tot mij komt. Job 4. En ik wil nog als uitgangspunt naar voren brengen, als centrale schriftgedeelte, de openbaring die Elifas krijgt in de nacht. En dan lees ik nog als tekstwoorden vers 12 tot en met 17. 12 tot en met 17, waar Elifas vertelt van die ervaring die hij heeft gekregen, een nachtelijke openbaring. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat. Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest. Hij deed het haar mijns vleeses te bergen reizen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. Een beeltenis was voor mijn ogen, er was stilte. En ik hoorde een stem zeggende, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Tot zover deze tekstwoorden. We gaan in gebed tot de Heere en we mogen voorbeden doen en ook dankzegging in ons gebed brengen voor de Heere. De kerkelijke vergaderingen die deze week worden gehouden, klasse Zwolle en klasse Utrecht, willen ook opdragen de nood, de aardbeving die geweest is in Mexico en ook in het algemeen voor de zieken en zij die in verzorgingstehuizen worden verpleegd. Dankzegging, thuisgekomen uit het ziekenhuis, zuster Herman Gerritsen, Boterbloemstraat 15, na een operatieve ingreep. Broeder W. Post en Kuiterzand 11, na operatieve ingreep. En broeder W. Metswijk 8, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. We gaan in gebed tot de Heere. Heere, zo mogen we ook deze morgen allereerst erkennen dat U God bent. En laat dat ook de vreugde zijn die in onze ziel leeft. En zo mochten we ook in de consistorie ons buigen voor U. Met de woorden van Psalm 26, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor U kniel. En laat die vreugde nu ook in onze godsdienstoefening ons hart vervullen. Want het is toch allereerst godsdienstoefening, dienst aan U. Dat we dat ook telkens opnieuw mogen leren. Dat de grote vraag niet is wat wij eraan hebben, maar dat de grote vraag ook is om U te danken. Groot te maken om wie U bent. Zoals de heilige engelen in de hemel, zo ook hier beneden. Dat er een gemeente is waar U, de Heere, de lof wordt toegezongen. En waar ook veel rijker nog dan het loven en prijzen van de engelen, vanuit diepte van ellende wordt geroepen tot U, die heil kunt zenden, omdat er bij U vergeving is, altijd geweest. Om te mogen rusten op het borgwerk van de Heer Jezus Christus en daar ook al ons hoop en verwachting in te hebben. Om God en het Lam te prijzen. Heere, maar dan is het ook ons verlangen, werk in ons. En dat mag ook toch het verlangen zijn van ouderen en jongeren vanmorgen. Als het ook zondag geworden is en we weer een dag mogen afzonderen om U te ontmoeten. En zoals ook onze catechismus het zo heerlijk verwoordt, om Gods geest in ons te laten werken. Kom dan, o Heere, en werk met Uw geest in ons midden. De geest van Christus. Die het uit Christus neemt en het gaat verkondigen aan verloren zondaren. Dat er genade is voor de grootste van de zondaren. En dat die grootste vanmorgen zich opgeraapt weet van het vlakke des velds. Door die goede zoekende herder die het verlorene zocht totdat hij het vond. Dat er ook vanmorgen mogen zijn die uw handen mogen voelen, opgeraapt, omdat ze zelf niet meer verder konden. Vanwege een afmaking, vanwege hun gebreken, vanwege hun goddeloosheid. Ja, Heere, wat een heerlijke belijdenis. Dat U de eerste bent en ook de eerste blijft. Vervul het ook dan voor het eerst in ons leven. En ook dan bij vernieuwing in ons leven dat U de eerste blijft. Onze verwachting is daarom van U alleen. In het preken, in het luisteren. Dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van Uw grote naam. En tot zaligheid van zielen. We brengen ook de zorgen en de noden bij U. Als er ook klassesvergaderingen zullen zijn. In Zwolle, in Utrecht. Wilt U dan ook geven in deze meerdere vergaderingen. Waarin besluiten moeten worden genomen. Afwegingen moeten worden gemaakt. Dat het mag zijn tot heil van de kerken. Tot uitbreiding van Uw koninkrijk. Dienstbaar. O Heere, bewaar ons. En geef ook dat we ons verblijden mogen. Gedenk ook aan deze wereld in nood, waarin zoveel aan de hand is, waar natuurrampen aaneenschakelen en we ook al meer ervan op de hoogte worden gebracht, vanwege de techniek die ons omringt. Maar wij horen daarin ook De schepping zuchten. Overstromingen, orkanen, aardbevingen. In bijzonder ook in Mexico. De een na de andere. O Heere, wat een nood. Maar wilt Gij nog uitkomst geven? Hulp die geboden wordt. Reddingswerkers aangorden met kracht en moed om nog te mogen helpen. En wilt U nog geven, Heere? Dat dwars door alles heen Uw stem wordt gehoord. Niet om U de schuld te geven van het zuchten van de schepping. Want dat zuchten is er, dat kreunen is er, die aardbevingen zijn er vanwege onze zonde. Maar Heere, mogen we het opmerken dat in dit alles Uw voetstappen klinken. En dat de psalm waar is, Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En mogen we dan ook onze hoofden opheffen, Heere, tot U. Want de geest en de bruid zeggen, kom. Ja, kom haastig. Zo willen we ook de zieken opdragen. In ziekenhuizen. In verzorginstellingen. Ja, Heer, U kent ze. U weet ook van het verdriet wat het met zich meebrengt. Wilt U maar nabij zijn in al de wegen die we moeten gaan. En mag het ook dan nog ons aan U verbinden. Want U spreekt, Heere, ook door middel van het leven en de gang van het leven. Maar er is ook een oordeel. Dat Gij spreekt, maar dat wij daar niet opmerken. Dat gebeurde ook in de dagen van Manasse, de koning. Wanneer we lezen, en de Heere sprak wel tot de koning en het volk, maar men merkte daar niet op. En daarom in het bijzonder ons gebed, dat we mogen opmerken, Heere, en dat we ons in al onze kleinheid, zwakheid en broosheid, veroorzaakt door onze zondigheid. Dat we ons als een verloren zondaar zullen uitleveren aan U. Hoe heerlijk is het dan om in Uw handen te vallen? Dan valt het eeuwig mee. Geef ook allen die daar kennis aan hebben om daar vrijmoedig van te getuigen. Dat er ook een geur van Christus verspreid wordt door Uw kinderen. Heren, en waar het nog niet leeft, wilt U het nog schenken. Gedenk zo de zieken, gedenk de gezonden. Want we zijn zo gewend om voor de zieken te bidden en daar roept U ons ook toe op. Maar als we gezond zijn in de kracht van het leven en denken dat we de wereld aan kunnen en dat de dood zo ver weg is. Och Heren, één hand breed en die is geen 10 centimeter, maar nog geen 2 centimeter. Het valt zo om en dan. Heren, bind het toch op onze harten. We danken U dat zuster Gerritsen thuis mag komen uit het ziekenhuis. U hebt haar willen omringen. Dat broeder Post een operatieve ingreep mocht krijgen. Dat ook broeder Mets weer mocht thuiskomen. U hebt ze willen sparen en dragen. U hebt hen daarin ook willen geven het leven. Mag het zijn, Heren, dat ze met Hiskia mogen uitroepen. De levende, zal U loven, gelijk ik heden doe. Onze ogen zijn op U geslagen. Vanmorgen, deze zondag, om hulp en gunst te vragen. Wees ons om Jezus wil. Genadig, Heren. Amen. Psalm 37, we zingen daaruit het 8e en het 9e vers. Psalm 37, het 8e, Gods wraak ontwaakt en trekt de trotsen tegen. En het 9e, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. U mag uw gaven geven, de Heere zegene u en uw gaven. zingen na het amen van de preek, Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood, en dat blijft toch over, en red door uw naam mijn leven. Als ook je vrienden je ontvallen en alles tegen je getuigt, dan blijft de naam van de Heere alleen ook maar over. Dan heb je uiteindelijk ook genoeg. Psalm 54, vers 1, na het amen van de prediking. Satans domino-spel. Satans domino-spel, daar wil ik het over hebben vanmorgen. We weten dat het boek Job gaat over een groot geding tussen Satan en de Heere. Nee, zegt iemand, tussen de Heer en Satan. Ja? Luister goed. Satan presenteert zich voor het aanzicht van de Heere. En als dan de Heere zegt, heb geacht geslagen op mijn knecht Job. En de rechtvaardigheid van Job door de Heere wordt aangewezen. Dan gaat de duivel kritiek uiten. Dat is niet zo, notabene tegen de Heere. Zegt Satan, dat is niet zo. Satan bekritiseert de rechtvaardigheid, de rechtschapenheid van Job. Waar de Heere zich in verheugt. Zo openbaart Job 1 en 2 het aan ons. De vreugde van de Heere in een mensenkind die vreugde in God heeft. En Satan wil er een streep doorzetten. Dat is alleen maar omdat Job er beter van wil worden. Dat is alleen maar omdat Job een rijke man is, kinderen heeft, geluk kent, maar anders zou hij u vervloeken. En zo noem ik het dan ook een geding, een groot geding tussen Satan en de Heere. Satan die ontkent dat Job rechtvaardig is. Dat genade niet werkelijk is. Dat zondaren niet met God verzoend kunnen zijn. En zo zien we ook waar het over loopt in Job. Het gaat niet om mensen alleen. Het gaat ten diepste om de Heere en om Satan. Dat de genade waar is, die de Heere schenkt aan mensen. En zo is het ook in het vervolg van al die hoofdstukken, dat we de activiteit van Satan niet uit het oog moeten verliezen. Hij is immers bezig, als hij, ja, het staat er echt, als hij Job in handen heeft gekregen. Want de Heere legt, met eerbied gesproken, maar het staat er letterlijk. Hij is in uw hand, zo spreekt de Heere. De Heere legt dus, en dat is voor ons mensen zo uitgedrukt, zodat wij het kunnen begrijpen, maar de Heere legt Job in de hand van Satan. Allereerst wordt het bezit van Job aangetast, weggenomen. Zijn huizen, zijn kudden, zijn rijkdom, zijn kinderen. En vervolgens, huid om huid, als Satan niet geslaagd is, dan zegt Job, dan zegt Satan tegen de Heere, laat hij dan maar eens ziek worden. Maak hem dan verder aantasten. En dan geeft de Heer opnieuw toestemming, zodat ook Satan Jobs gezondheid ondermijnt. O, wat gaat de macht van Satan ver. En dan zien we Job zitten op de ashoop. Hij krabt zich met een potscherf. En zijn vrouw zegt, zegen God, dat is verlaat God, neem afstand van God en sterf. En Job zegt, zou ik het goede ontvangen en het kwade niet? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En zo zondigde Job met zijn lippen niet. Job houdt vast aan zijn God. Maar dan is het dat de vrienden komen. Dus drie vrienden. Elifas, Bildad, Zofar. Later blijkt dat Elihu, de vierde vriend, ook nog gekomen is. Maar die komt pas later ter sprake en aan het gesprek gaat hij dan deelnemen. Maar in eerste instantie zijn er drie vrienden. Elifas, Zofar en Bildad. En dan zitten ze daar 7 dagen en nachten in stilte bij Job. En dan na die 7 dagen en nachten doet Job zijn mond open en vervloekt zijn geboortedag. Een intens hoofdstuk. Als je het leest, hoe hij ook spreekt over zijn verlangen naar de dood. Dat is een diep hoofdstuk. Doodsverlangen bij een kind van God. Die het leven niet meer aan kan. En zelfs verlangd was ik maar nooit geboren. Ja, zelfs was ik maar als een miskraam voor mijn geboorte weggenomen. En als Job zo zijn diepste nood in alle openheid vertelt, uit, in nabijheid van zijn vrienden, nou, dan leven je echt uit, toch? Als je zo geen stand meer op hoeft te houden als kind van God of wat dan ook, die altijd maar geloven kan. Maar Job stelt zich in alle kwetsbaarheid op. Hij kan ook niet anders. Hij uit zich in zijn nood in Job 3. Maar dan zien we dat de vrienden gaan reageren. Dan komt de reactie en Elifas gaat als eerste dan spreken. En daarom ook kunnen we aannemen dat Elifas de oudste is geweest. De man met het meeste gezag. En zijn woorden worden straks ook overgenomen. En door de andere vrienden weer opgepakt en uitgewerkt. Elifas begint te spreken. En dan noem ik dat vierde hoofdstuk. Het grote dominospel van Satan. Want wat is nou dat dominospel? Is dat nou met die cijfer, met die stippen, dat je dan 5 tegenover 5 en 1 tegenover 1 moet leggen? Ja, inderdaad, dat klopt. Maar dominostenen kun je ook 1 voor 1 achter elkaar plaatsen. Dan kun je zo'n hele serie op een tafel bijvoorbeeld, kinderen, allemaal dominostenen achter elkaar. Een meter lang, of wel 2 meter lang. Er worden zelfs wedstrijden ingehouden van wel 10, 100 meter lang in een grote hal bijvoorbeeld. En dan ga je dat eerste steentje een zetje geven. En wat gebeurt er dan? Rrrts. Dan gaat zo een hele serie dominostenen gaat dan om. En zo werkt de Satan. Waarom werkt hij zo? Hij is niet alwetend en hij is niet alomtegenwoordig. Dat zijn eigenschappen die God toekomen. God is God. En Satan is een geschapen engel. Een overdekkende cherub, zo wordt hij beschreven in Ezechiël. Een engel die van God is afgevallen. Die wel veel macht heeft. Maar niet de macht die God heeft. En met name de alomtegenwoordigheid en de alwetendheid, of dat hij onze gedachten zou kunnen lezen of zoiets, dat kan Satan niet. Het is wel eens goed om dat onder woorden te brengen. En daarom gebruikt Satan technieken, methoden. En hij heeft meer dan 6000 jaar ervaring in het manipuleren van mensen en ook in het infiltreren. En vooral rondom dat dominospel met die steentjes. Hij infiltreert om dat eerste zetje te geven. En zo infiltreert hij ook hier bij de vrienden van Job. Om die eerste dominosteen dat zetje te geven. Want hij heeft zijn pijlen gericht op Job. Job moet ondersteboven. Die moet God gaan vervloeken. En dat moeten we vasthouden. Daar gaat het over in heel dat boek. Job moet onderuit. En daarom richt Satan zich allereerst op Elifas. En Elifas, hij begint te spreken tegenover Job. En dan begint hij allereerst een inleidend praatje. daar zouden we ons aan kunnen spiegelen. Eerst iets positiefs noemen. Eerst de dingen noemen die mooi zijn voordat je de moeilijke dingen benoemt. Heer Job, je hebt velen onderwezen. En je hebt slappe handen gesterkt. En je hebt ook bemoedigende woorden gesproken. Uw woorden hebben de struikelen opgericht en de krommende knieën heb gij vastgesteld. Dus dat is positief. Nou, het is altijd goed om zo'n gesprek te beginnen. Maar als je aan de andere kant van de tafel zit, voel je soms eraan komen. Waar gaat het heen? En het is ook goed om dat aan de kant van de tafel te begrijpen, wie zo'n gesprek begint, dat de ander je echt wel doorheeft. Ik word er soms ziek van, al die gesprekstechnieken. Laten we toch alsjeblieft puur houden. Maar hier allereerst positief. Maar dan is het dat de aap uit de mouw komt. Nu komt het aan u en ge zijt verdrietig. Ja, inderdaad, als je Job 3 leest, dan lees je daar een intens verdriet. Dat Job zich toevertrouwt om de diepste nood van zijn ziel te openbaren. In het bijzijn van zijn vrienden. En nu krijgt Job daar de schop van. De schop van Elifas. Elifas peilt de nood van Job niet. We gaan het verder lezen. Job, jij weet toch heel goed dat als je God vreest, dan mag je zegen verwachten. Dat was toch ook uw stelling waar je aan vasthield, waar je uit leefde, een levensdevies. Was niet uw vrezen Gods uw hoop en de oprechtheid uw wegen uw verwachting? Daar ging jij toch ook vanuit, Job, wie goed doet, goed ontmoet. En dat ten aanzien van de Heer, hè? Niet algemeen gesproken, maar in het dienen van God. Rechtvaardig leven, de Heer dienen, dat je dan zegen mag verwachten. Maar dan komt Elifas in vers 7, maar gelijk als ik gezien heb. Dat is dus een argument vanuit de algemene ervaring die hij heeft. Wie is de onschuldige die vergaan zij? Waar zijn de oprechten verdelgd? Met andere woorden, is er ooit iemand die recht voor de Heere stond en de Heere vreesde vergaan? Is er ooit iemand die de Heere diende verdorven? Met andere woorden, ik heb zo iemand niet gezien. Maar gelijk als ik gezien heb, dat heb ik wel gezien. Die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde. Dat heb ik gezien. Wie zich in de zondige wegen begeeft, die zal de straf ontvangen. Nou, daar kun je het dan mee doen. Job. Daar wordt heel wat mee uitgesproken. Elifas concludeert dus, ik heb nog nooit een onschuldige gezien die gestraft werd door God. En als er inderdaad sprake is van tegenslag, ziekte en verdriet, nou dan heb je iets gedaan. Nou, dat is wel heel gesloten allemaal. Kei en keihard. Nee, Satan is bezig. En hier is een kind van God. Want misschien denkt u, Elifas wordt in een negatief daglicht gezet. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Ik onderstreep ook dat Elifas een kind van God is. Maar ook een kind van God kan voor een ander kind van God een instrument zijn in de hand van Satan om die ander te verzoeken. Zullen we dus niet denken dat een kind van God heilig is, ook in zijn manier van zeggen en optreden. Zullen we het ook realiseren voor onszelf? Ik kan door mijn woorden en opstelling, ik kan mezelf daardoor laten gebruiken door de Satan. Paulus wist het. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Nou, laten wij dan ook net als Paulus zeggen, zijn listen zijn ons niet onbekend. Maar Elifas heeft het al gezegd en uit je mond is uit je macht. Satan heeft het eerste zetje, dat eerste domino steentje in beweging gebracht. Daar gaat hij, daar rolt hij om. Om zo een proces van aanklachten tegen Job in gang te zetten. En dat terwijl Job rechtvaardig leefde. En de Heer heeft het zelf onder woorden gebracht. Tegen de Satan zelfs. Heb gij acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Het kan zijn dat mensen dat over anderen zeggen, dat is groot. Het kan ook zijn dat ik het over mezelf zeg, zoals de rijke jongeling. Maar hier gaat het over de Heere die het zegt. Het is dus waar bij Job. Wij, u en ik, we mogen allemaal weten dat het leven van Job waar was. Een rechtvaardig, godvrezend leven. En wat zegt de schrift over een rechtvaardig, godvrezend leven? Zo'n leven wordt zichtbaar. Zo'n leven proef je. Dat zie je in de ogen van iemand. Dat zie je aan zijn levenswandel, aan zijn keuzes. En als Job bijvoorbeeld struikelde, de knieën vaststelde en hij gaf bijvoorbeeld een arme die niets meer had iets te eten of hij ondersteunde hem ergens mee. Dan deed Job dat niet om daarmee zichzelf te profileren, om er zelf mee meer te worden, belangrijker te worden. Maar hij deed het uit liefde tot de Heere en uit liefde tot zijn naaste. Het is daarom zichtbaar geworden. Voelbaar geworden. Job was rechtvaardig. Godvrezend. En als dan Elifas zegt dat hij nog nooit een onschuldige onderuit heeft zien gaan. Nog nooit gezien dat een onschuldige straf ontving. Dan zeg ik, Elifas, doe je ogen eens open. Daar zit hij tegenover je. Je weet het heel goed wie Job is. Maar nu ga je redeneren. Maar je geeft je over in je redenaties aan de Satan. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom is Elifas overtuigd dat Job gezondigd heeft? Waarom is Elifas overtuigd dat Job gezondigd heeft? Dat Job niet rechtvaardig is, maar goddeloos. Waar komt die overtuiging vandaan? Schrik niet. Die overtuiging, die heeft hij gekregen uit de hel. Namelijk van een engel des lichts. Nee, van een boze engel. Dat is die beschrijving van Job 4. Van het gezicht wat Elifas heeft gekregen in de nacht. Satan heeft de moeite genomen, inderdaad, hij is niet alomtegenwoordig, maar om nu op dit ogenblik, want hij heeft zijn pijlen gericht op Job, om Job te laten vallen, dat hij nu allereerst Elifas eruit pakt, de oudste, want hij heeft ervaring tot en met, hij weet precies hoe die cultuur functioneert daar in het oosten, dat de oudste als eerste zal gaan spreken. Nee, hij kon niet in het hoofd van Elifas rondkijken, dat kan de Satan niet. Dus ook tot troost voor mensen die in aanvechting leven. Soms ook denken dat Satan hun gedachten of in hun hart kan rondneuzen. Maar dat kan de duivel niet. Dan sta je ook zo sterk hè, als je de naam van de Heere mag aanroepen. Ook al doe je het met een woordeloos gebed. Daar kan Satan niet bij komen. Wat een rust ook voor een kind van God. Of wanneer we in de nood tot de Heere roepen. Maar Satan heeft daarom heel bewust Elifas eruit gepikt om zich in de vorm van een engel te openbaren aan Elifas. Ja, hoe weet je dan dat dit een boze engel is, een duivel? Want de kanttekening zegt goede engel. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelezen. Goed, en er staat bij mij in de kast ook Matthew Henry, en die heb ik ook gelezen, en die gaat er ook vanuit dat het een goede engel des Heren is. En dan vind ik persoonlijk dat de staten, de kanttekening verder geen uitleg geeft. Dat Henry zijn punt wel uitlegt. Dat is een hele boeiende uitleg. Alleen ik heb argumenten, en die wil ik noemen, waarom het toch, mijns inziens, een boze engel is. Het grote dominospel van Satan. Om via Elifas dat steentje te laten omgaan. Om ook die andere vrienden mee te trekken in hun beschuldigingen tegen Job. Want hoe is die openbaring van deze zogenaamde goede engel? Het is geen goede engel. Het is een boze engel. Het wordt verder niet uitgesproken. Want Satan is er ook op uit dat Elifas het zal oppakken als een openbaring van Gods wegen. Ja, zo werkt de duivel. Nu moeten we niet doen alsof ons iets nieuws overkomt. Ik lees in 1 Timotheüs 4, vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Leringen der duivelen. Actief bezig om te infiltreren en te manipuleren met betrekking tot de leer. Actief bezig. Zich voordoen als een engel des lichts. Om daarmee zijn ware gedaante te verbergen. En zo komt deze boze geest ook tot Elifas. Luister maar hoe het gaat. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht. Tot mij is gekomen. Ja, dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. Dat Elifas eigenlijk wel een beetje vergenoegd is met deze openbaring. Want dat voorgaande, die argumenten uit de ervaring, ja, toen was hij nog een beetje op de achtergrond. Kon je merken van ja, heel neutraal, begon hij te argumenteren over wat hij gezien heeft, maar gelijk als ik gezien heb. Maar hier in vers 12, tot mij! En hier blijkt ook uit waarom Elifas zo overtuigd is, want hij denkt een openbaring van de hemel te hebben gehad. Maar maak dan je borst maar nat als er iemand op je stoep staat en je zit in de nood, geestelijke nood, en iemand heeft een openbaring gehad voor jou. Daar komt heel wat gezag mee. Nou, dan moet het ook echt van de Heere zijn. Maar dat is het ook hier niet. Het is niet van de Heere. Allereerst, mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat. Ja, dat kun je uitleggen als van, het is te groot voor ons, een openbaring van de hemel. Dan kun je zeggen, zoals Paulus wordt opgetrokken in de hemel. Hij is er geweest, hij heeft er iets van gezien, het was te groot om het te verwoorden. Nee, maar dat is niet de zaak, gemeente, want als de Heere zich openbaart via een engel, dan heeft dat een doel. Een engel is niet meer dan een boodschapper. Ze worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Ten dienste van, dienstbaar zijn. Dat is hun taak. Om ook boodschappen over te brengen. En niet om halfslachtig, vage boodschappen te brengen. Dat doet Satan op het domein van de slang. Halve boodschappen. Dat je eigenlijk de rest moet invullen. Als de Heere zich openbaart via een engel, is dat duidelijk. Voor niet voor tweede uitleg vatbaar. Onder de gedachten van de gezichten des nachts als diepe slaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over en verschrikte de veelheid mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest. Hij deed het haar mijn vlees te bergen reizen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. Een beeldnis was voor mijn ogen. Er was stilte. Ja, zo zeggen sommigen. Ja, dat was de stilte, zoals ook bij Elia. Toen ging de Heere immers spreken. Maar dan heb ik een vraag. Wat hier gebeurt is niets minder dan angst. En waar werkt de duivel mee? Wat omringt de Satan? Angst. Heb je wel eens zulke nachten? Dat de angst je naar de keel grijpt? Angst. Kunnen we zeggen, ja, maar als er een engel zich openbaart aan een mensenkind, dan is het toch ook vrees? Ja, inderdaad, vrees. De vrezen des Heren als het gaat over dat een engel zich bekend maakt en dat we voelen hoe klein we zijn en dat we ons voor de Heren verootmoedigen en dat we zeggen, Heren, ik ben onrein, want het licht van de hemel omschijnt die engel, de heerlijkheid des Heren omschijnt die engel. Denk maar aan Paulus op weg naar Damascus. Denk maar bij de herders in Evratas veld. Daar liggen ze op de grond. Want het licht van de heerlijkheid des Heren omschijnt hen. Maar dat is een hele andere situatie dan hier naar voren komt. Hier heerst de duisternis. Hier heerst de angst. En inderdaad, als dan een engel van de Heere zich openbaart met een boodschap namens de Heere, en er ligt dan een Johannes op de grond voor de voeten van de Heere zelf, of er liggen de herders voor de herder die moet spreken, voor de engel die moet spreken, of Paulus, dan is het toch altijd ook van de kant van de hemel weer die bemoediging, vrees niet. Dan is daar die lieflijke hand om te troosten. Of als wij dan in al onze dwaasheid denken, oh, dan moet ik die engel maar gaan aanbidden. Dan zegt die engel, doe dat niet, vrees God, die ik ook dien. Nou, dat alles bij elkaar mis je hier. Hier blijft het maar stil, angstig en benauwend. Dat is de sfeer van de duivel. We gaan luisteren. Wat heeft deze engel, geest, te zeggen? Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Je zou denken, nou, mooi preek. Ja, de duivel kent de Bijbel. Heel goed. Hij kan zuivere preken houden. Heel Bijbels. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Als de Satan de Heer Jezus verzoekt met Psalm 91. Werp u maar in de diepte, want er staat geschreven dat de Zoon des Mensen zich aan geen voet zal stoten. De engelen zullen u dragen. Satan kan een goede tekst, een zuivere tekst, tot op de graad uit de Bijbel pakken, isoleren, lospellen van de rest en daarmee verzoeken tot zonde. En de Heere antwoordt door het zwaard van de geest, door het woord daar ook te gebruiken, dat we onszelf niet in levensgevaar mogen begeven. Dat wij de Heere niet mogen verzoeken. We moeten die ene tekst ook uitleggen in het geheel van de Godsopenbaring. En daar moeten we het ook aan wegen. Maar dat gaan we dus ook toepassen. Want iemand kan bij je aan de deur aankloppen. Ik heb een openbaring van de Heere. En dat het een hele duistere boodschap is. Dan moet je toch wel weten of het van de Heere is. Nou, allereerst, waar ging het over in Job? Dat was dat Satan betwijfelt of Job echt uit liefde tot God God dient. Zonder er zelf beter van te willen worden. Dat genade verheerlijkt is in het leven van Job. Satan betwijfelt dat Job Godvrezend is en oprecht is. Door genade recht voor God staat. Daar gaat de strijd door het hele genadewerk. Satan ontkent ook dat er ook maar één zondaar zalig kan worden. Ja, omdat er voor hem geen zaligheid en genade is. Hij gunt ons de zaligheid niet. En hij ontkent ook de werkelijkheid dat Job rechtvaardig en oprecht is. Terwijl de Heere dat uitsprak in Job 1 en 2. En dat is nu precies de preek van deze boze engel. Deze duivel. Zou een mens rechtvaardiger zijn? Dat is namelijk vergelijking. Rechtvaardiger tussen de een en de ander. Nee, inderdaad, de mens is niet rechtvaardiger dan God. Maar die vergelijking staat er in het Hebreeuws ook niet. Zou een mens rechtvaardig zijn voor God? Dat staat er. Zou een mens rein zijn voor zijn maker? Het gaat niet om in de overtreffende trap rechtvaardiger te zijn, maar is het mogelijk dat een mensenkind voor God recht staat? Een gevallen kind, een gevallen mens, kan die recht voor God staan? Satan zegt nee, dat kan niet. Satan betwist dat. In het leven van Job, en hier is het via Elifas, een openbaring namens de hemel. Dus niet. Dat Satan het via dit kind van God, Elifas, neerlegt in de kring van de vrienden, waar Job bij zit. Zou een mens rechtvaardig zijn voor God, rein voor zijn maker. En er staat er zo, mens, enos staat er. Enos, wat betekent die naam die daar gegeven was door Seth aan zijn zoon? We lezen dat in Genesis 4 en 5. Die naam betekent broos, zwak, sterfelijk. Dat was toen, diep in het Oude Testament, een intense belijdenis van Seth, die zijn zoon sterfelijk, zwak en broos noemde. Een belijdenis, wij kunnen voor God niet bestaan. Nou, het is die naam die deze bode uit de hel gebruikt om de mens te tekenen. De mens in zijn gevallen toestand. De mens die van God vervreemd is, die God de rug heeft toegekeerd. Kan een gevallen zondaar nog recht voor God staan? Kan een gevallen zondaar rein zijn voor God? Nee, inderdaad. Romeinen 3. Niemand rechtvaardig voor God. Maar dat is niet de context waarin dit gesproken wordt. Het gaat hier over de context waarin God Job ziet en zegt, wie is hij? Zie je, Job is rechtvaardig en oprecht. Dat is de Heere die aanwijst dat genade een zondaar opheft uit het stof en recht voor God plaatst. En daar is Satan nu mee bezig om dat te ondermijnen. Zo listig, hè, met een goede preek, met een goede tekst, maar zo intens doortrapt. Ik kan geen goede woorden voor de Satan gebruiken. Hij is doortrapt tot op het bot. Met heel veel ervaring. Die boodschap rammelt dus. Vooral uitgelegd vanuit de context. Is hier een doel. Wat Satan nastreeft. Dat is Job te laten twijfelen aan genade. Dat Job niet langer zegt. De naam des Heren zij geloofd. Maar de naam van de Heren zal gaan vervloeken. Daar is Satan mee bezig. Zou een mens voor God rechtvaardig zijn? Zou een man, oh een man, hoe krachtig hij ook is. Er wordt weer een ander woord gebruikt voor man. Niet het woord is, maar het woord dat zoveel als kracht uitdrukt. De krachtigste van de mensen. Zou hij rein zijn? Ja, inderdaad. Niemand van ons is rein voor God. Rechtvaardig voor God. Maar door genade ben ik. Zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Door genade. De genade Gods ben ik die ik ben. Door genade. En daar heeft de Heere in Job 1 en 2 de vinger bij gelegd. Job recht. Voor mij oprecht. God vrezende. Wijkende van het kwaad. De boodschap hebben we nu uitgepeld. Deze bode uit de hel gaat verder. Hij spint zijn spinnenrag om Elifas heen. Maar zo werkt Satan. Zo doet hij dat. Zie op zijn knechten. Zou hij niet vertrouwen? Hoewel hij in zijn engel een klaarheid gesteld heeft. Wat ik zo mooi vind is dat de duivel zich hier in de kaarten laat lezen. Want als Paulus zegt zijn listen zijn ons niet onbekend. Dan is het dus mogelijk om uit de werkwijze van Satan die listen af te lezen. Zodat je daar ook zeg maar een handboek hebt hoe hij werkt. Hij stelt hier. Ja, schrik niet. God vertrouwt zijn dienstknechten niet. God vertrouwt zijn engelen niet. Hoewel hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft. Kijk, dan ben je bezig om een man onderuit te halen. Jij denkt dat je voor God rechtvaardig bent, hè? Jij denkt dat je God lief hebt. Jij denkt dat je de Heere vreest. En dat God ervan af weet. Dat je blijdschap ervaart in het knielen voor de Heere. Zoals we het ook in het gebed hebben verwoord. Zoals het ook in de consistorie werd opgezonden in het gebed. Wat blijdschap smaakt, mijn ziel. Maar Job, jij kan die blijdschap wel voelen, hoor. Het is leuk voor jou. Maar de Heere ziet het niet. De Heere twijfelt aan je. De Heer heeft er geen oog voor als jij daar vreugde beleeft. Als je voor de Heer knielt en je als een zondaar al je nood voor de Heer uitstort. Maar je ook daar mag ervaren de vreugde van God die zich in jou verheugt. Het is allemaal maar een hersenspinsel. Want zelfs de Heer vertrouwt zijn heilige engelen niet. Maar waarom zou de Heer dan jou in de binnenkamer zien als je daar ligt? Als een arme zondaar. Ja, hij wil de troost wegnemen. Het gaat om Job. Om die te laten wankelen. Nou, we gaan deze trucendoos van Satan ontmaskeren. Zie op zijn knechten zou hij niet vertrouwen. Hoewel hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft. Waar kom ik in de Bijbel tegen dat de Heere zijn heilige engelen niet zou vertrouwen? Nou, zeg het eens. Wanneer spreekt de Heere zijn wantrouwen uit over de engelen? Ik zie eigenlijk juist het tegenovergestelde. Dat de Heere de meest waardevolle boodschap die er ooit geklonken heeft. En sommigen voelen het al aankomen. De meest waardevolle boodschap heeft de Heere toevertrouwd aan een heilige engel. Inderdaad, niet aan een duivel. Want die draait, die ligt. Ook al kunnen ze soms de Bijbel letterlijk napraten. Maar de Heere vertrouwt de meest waardevolle boodschap toe aan zijn heilige engel. Ja, dat was de kerstboodschap. De herders hielden de nachtwacht over hun kudde. We kennen die geschiedenis. En plots is daar een engel. En dan wordt die meest waardevolle boodschap doorgegeven uit de hemel. God vertrouwt zijn engel. Die daar precies zegt wat uit het hart van God voortkomt. Heden is u geboren de zaligmaker. Nou, leg dat eens naast de boodschap van deze engel hier, die zich aan Elifas openbaart. Half, vaag, angst. Maar de engel in Evertas veld, hij neemt de vrees weg, die gekomen is door de openbaring van de heerlijkheid. Deze herders liggen op de grond, vrees niet. Heden is u geboren, de zaligmaker. Dat is zo duidelijk. En er wordt een omschrijving bij gegeven. Je zult hem vinden in doeken gewonden, liggend in een kribbe. Dat is de werkwijze van de Heer. Hij vertrouwt zijn engelen. De goede engelen. Die vertrouwt hij deze boodschap toe. Als dit waar zou zijn, dat God zijn engelen niet vertrouwt, dan moet ik ook die boodschap in Evertas veld, die moet ik dan nog eens nodig gaan herzien. Van hoe zit dat nou? Zit er iets achter? Klopt het wel? Nee, het klopt helemaal. God vertrouwt zijn engel. Die die boodschap brengt. En als hier dus deze engel bij Elifas dit zegt, zegt hij niets anders dan dat hij niet betrouwbaar is. Wie hij? Ja, die engel. Die boze engel. Die op dit moment zit te liegen. Ik zei al, hij laat zich in zijn kaart kijken. We mogen zo zien wie Satan is. Nou, leg dan maar Genesis 3 ernaast. Is het ook dat God gezegd heeft. Gij zult van deze bomen des hofs niet eten. De vraag is het ook. Zou een mens rechtvaardig zijn voor God? Zou de vraag. Twijfel zaaien. En dan ook Gij zult van al die boom des hofs niet eten. Precies net even een kanteling maken. Anders voorstellen. Want ze mochten van alle bomen eten. Behalve die ene. Omdraaien. Verdraaien. Zou het. De vraagteken. Die Satan plaatst. Nu ook achter de betrouwbaarheid van de engelen. En dan komt hij, deze bode uit de hel bij de mens. Hoeveel te min op degene die lemen huizen bewonen. Job, je woont in een lemen huis. Je bent zwak en sterfelijk. Welke grondslag in stof is. Ja, dat is bijbels. Stof zijt gij, als stof zult gij wederkeren. Inderdaad, dat is bijbels. Door de zonde moeten wij sterven. Dat is de uitbetaling van de zonde, de dood. Maar tegelijkertijd weet ik dat God de mens hoog in waarde aanslaat. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij hem zoveel gunsten wilt bewijzen? Psalm 8 zingt ervan. En het is dan ook hier opnieuw een verdraaiing van de boze. Alsof de Heer, het is niet zo. Alsof de Heer de mens ziet als een mier die zo wordt doodgedrukt. Wat een smeerlap is die Satan. Zo denkt God niet over de mens. Zij worden verbrijzeld voor de motten. Zo'n vlinder in de kast. En je denkt, bah, weg ermee. Doodmaken. Gaat God zo met mensen om? Weet je wat ik in de Bijbel lees? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is die gevallen wereld die van God afgevallen is. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan heb ik twee dingen te pakken. Dat is de liefde van God. En het grootste probleem van u en van mij, van jullie en van Job en van Elifas. Dat is niet dat we zwak zijn, maar dat we zondaar zijn voor God. En heeft die Satan het hier over dat we zondaar zijn voor God? Nee, daar zwijgt hij over. Daar heeft hij het niet over. Daar houdt hij zijn mond over. We zijn zwak, we moeten sterven, we zijn waardeloos. God telt ons niet. Ergens is het nog waar, ook als het gaat over die zwakte is er vanwege mijn zonde. Dat ik sterven moet komt omdat ik gezondigd heb. En inderdaad, we zingen Psalm 103, gelijk een bloem pronkt, maar wordt afgesneden en het verdort. Inderdaad, dat is waar. Maar die zwakheid en broosheid is er vanwege de zonde. En nu is er een God die zich over ons wil ontfermen in genade. En ons zijn teerste liefde aanbiedt. En het wordt stil in Job 4. Want daar heeft de hel geen preek over. Je kan heel preek in archief nagaan van de hel, maar daar heeft de hel het niet over. Dat er genade is voor de grootste van de zondaren. Nee, van de morgen tot de avond worden ze verbrijzeld. Ze komen en ze gaan. Het kan je toch aanvliegen. Als je door de winkelstraat loopt, op het dorp of ergens anders. Die duizenden mensen. Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik woon nu in Alphen aan de Rijn. Al die mensen. Zoveel mensen, zoveel zielen voor de eeuwigheid. Wat heeft er nog voor zin? Van de morgen tot de avond worden ze vermorseld. Zonder dat men er acht op slaat, vergaan ze in eeuwigheid. Het heeft geen zin om God te dienen. Vereist niet hun uitnemendheid met hen. Ze sterven maar niet in wijsheid. Het is juist datgene wat achtergehouden wordt. Dat God genade verheerlijkt. En uit het stof verhoogt. Uit het stof verhoogt, ja. Uit het stof verhoogt. Waar Job kennis aan heeft gekregen. Want hij heeft God niet vervloekt toen hem alles ontviel. Hij mocht zich aan zijn God vasthouden, vastklemmen, toen hij niets meer had. Toen kwam het werk van de Heer in zijn leven openbaar. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Deze man ligt nu op de zee van Satan. Door zelfs zodanig een vriend te misbruiken. Door middel van een openbaring. Schijnbaar uit de hemel. Maar het is regelrecht uit de hel. En zo begint Satan met zijn grote dominospel. Om dat eerste dominosteentje om te gooien. Want hij weet, dan heb ik ook Bildad en Zofar. Dan gaan zij op dezelfde toon verder. Dan zullen ze Job behoorlijk te grazen nemen. Je vrienden. Job is ook zijn vrienden kwijt. Satan neemt hem alles af. Zijn bezit, zijn gezondheid, zijn vrouw in die zin dat ze afstand van zijn geloof neemt. En nu ook zijn vrienden, waarvan geldt dat ze de Heere mogen vrezen. Ook zij worden nu van Job losgemaakt, zodat Job alleen staat. Ja, dan blijf je alleen over. Helemaal alleen. En dan zie je ook wat dit met Job uitwerkt. Want nu staat een hele heftige boodschap gebracht door Elifas. Hele heftige boodschap. Met een zweem van waarheid. Het lijkt op dat het waar is. En dan zie je ook dat het iets met Job doet. Ik vond het in Job 7. Als Job vertelt over de moeite en de pijn die hij in de nacht voelt als hij alleen is. Dan lees ik in Job 7. Wanneer ik zeg, mijn bedstede zal mij vertroosten. Mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen. Verlangen naar de nacht om tot rust te komen. Dan ontzet gij mij met dromen. En door gezichten verschrikt gij mij. Daar spreekt Job de Heere aan. Zodat mijn ziel de verworging kiest. De dood meer dan mijn beenderen. Ik versmaad ze. Ik zal toch in der eeuwigheid niet leven. Houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Hier zie je hoe deze zet in Job 4 door Elifas ook zo zijn uitwerking heeft in het leven van Job. Want Job schrijft nu de dromen in de nacht toe aan de Heere. Hij zegt inderdaad, dan ontzet gij mij met dromen. Maar is het dan ook de Heere die hem kwelt? Wat staat er in Jacobus? God verzoekt niet. Het is niet de Heere die ons verzoekt. En helemaal niet met dromen waar het gevolg van is, zodat mijn ziel de verworging verkiest. De dood meer dan mijn beenderen. Is dat van de Heere? Nooit. Een droom waardoor ik de dood verkies. Laat dat niet binnenkomen, want dat is niet van de Heere. Maar ik zie wel dat Job zo intens op de zee van Satan ligt. En met name ook veroorzaakt door wat Elifas heeft ingebracht in het denken van Job. Dat Job nu denkt dat het de Heere is. En ik zeg het niet uit de hoogte, want je moet maar alleen staan. En alles getuigt tegen je. Dat zelfs de Heere hem die dromen zendt. Maar een droom, een gezicht, een verschrikking, angst. En ik ga het ook al meer zien. Angst, dat is wat. Angst, dat is een diepe nood. Maar als Satan er zo in meekomt en veroorzaakt dat je dromen gaat. En kan hij dan dromen in mijn hoofd gooien, in mijn hart gooien? Nee, dat kan hij niet. Maar hij is voortdurend bezig om je heen. Door middel van je vrienden. Door middel van die openbaring die op deze manier tussen je oren komt. Is Satan bezig om te, ik zei, infiltreren en te manipuleren. Want hij kan niet in je hoofd alles aan de gang brengen. Maar hij kan wel manipuleren. Door de veelheid van de gedachten zijn de dromen. Door de dingen die je leest, die je hoort. En als Elifas een andere toon had aangeslagen, andere dingen had gezegd, had Job ook niet in deze diepte hoeven te komen. Zover als ik het dan kan begrijpen. Maar hier zegt Job dus, het is de Heere die mij verschrikt. Maar je ziet hier ook het verschil met de boodschap uit de hel. Want dan volgt in vers 17, wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet, dat gij hem bezoekt in elke morgenstond. Kijk, dat is het grote verschil met dat geraaskal van de Satan in Job 4. Want die zegt, God ziet ons als een mot die doodgedrukt wordt. En Job heeft dus iets van die lijn van Elifas overgenomen. Het doet iets met hem, waarbij ik Elifas verantwoordelijk acht. En achter Elifas Satan zie. Maar hier zie je ook hoe Job zich toch in die nood, ook al ziet hij het verkeerd, ook al verlangt hij om zichzelf te doden door de verworging. Wat is de mens, o God? Psalm 8 staat in de Bijbel. Ook al begrijp ik het niet. Het is vanuit de diepste verwondering. Wat is de mens dat gij hem groot acht? Laat het dus niet toe. Laat het niet toe wat de Satan zegt. Dat de mens niets waard is. Alleen om dood te drukken. God heeft zijn hart op je gezet. Op jou. Heeft niet over voor de hel. Heeft zijn liefde geopenbaard. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt zondaren. Die vanwege hun zonden moeten sterven. Die vanwege hun zonden eeuwig verloren gaan. Hij biedt zich aan. Aan een verloren en zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is de schrift. Zo is Job 4 een intens duister hoofdstuk. Waarin toch een ontzaggelijk helder licht naar ons toestraalt. Het licht van de genade van God voor de grootste van de zondaren. Misschien ken je die angst. Misschien heb je ook wel iets aangemerkt in je leven dat je dacht, het is van de Heere. Maar het moet altijd ook kloppen met de Bijbel. Vreugde in God, ja. Ook al heb ik niets, ben ik alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Nou, zondag heen, dan kan niets me scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Zelfs de hel niet. Zoek de Heere daarom en leef. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En we hebben samen er iets van gezien hoe hij briest. Zoekende wie hij kan verslinden. Dien de duivel dan niet langer. Maar zie hem die zich aanbiedt. Ambroze, zwakke, sterfelijke enosjes. Mensen die zwak zijn vanwege hun zonde en sterven moeten. Maar die uit het stof die zondaar wil verhogen. Dan laten we Elifas en zijn openbaring verder rusten. We hebben er veel van geleerd. En we houden ons vast aan de schrift. Dat er een God is die zich ontfermt. Maar wie gezongen wordt, wie is een God als gij, die de zonde vergeeft. En die zich verheugt als die ene zondaar zich bekeert. Amen. Vanmorgen uitgegaan en mogen wij ook onderwijs ontvangen dat ons ook mag raken. Wat er gebeurt zo zichtbaar voor onze ogen, neergeschreven dat we het mogen mee beleven om ook daardoor te mogen zien wie u bent, maar ook wie Satan is in al zijn list. Open onze ogen voor onszelf, Heere. Dat we alles missen, sterven moeten. Maar ook onze ogen open voor U, in wie we alles ontvangen.
verhoogd uit het stof. Ja, Heere, om eeuwig bij U te mogen zijn. Zegen de gemeente. Heere, blijf bij haar. De dienaren die U geschonken hebt aan de gemeente. Dominee van Heteren en dominee Uitslag. Met hun gezinnen. Stel ze tot een rijke zegen. En ontferm U over ons. En wilt U een vurige muur rondom ons zijn. Dat ook onze jeugd en onze ouders toch zullen zoeken om U geborgen te zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Om te mogen rusten. Nu al. En straks voor eeuwig. In U. Neem weg al het zondige wat er is geweest. Zegen Uw woord. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.